lezen wij direct daarna Lucas 2 vanaf vers 22 tot en met vers 40.
En als de dagen van haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelde. Gelijk geschreven is in de wet des Heere, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet des Heere gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kinderke Jezus inbrachten, om naar de gewoonte van de wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heren, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uzelf ziel gaan, opdat de gedachte uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel, met vasten en biddende, God dienende nacht en dag. En deze te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijk de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heren te doen was, keerde zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. En het kinderke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem.
Gods woord wordt vanmorgen bediend vanuit Lucas 2 en daarvan de versen 22 tot en met 24. Voorafgaande aan de verkondiging van Gods woord lezen wij deze 3 versen. Lucas 2 vanaf vers 22. En als de dagen van haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelde. Gelijk geschreven is in de wet des Heere, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaf naar hetgeen dat in de wet des Heere gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. Voorstelling van Jezus in de tempel, dat is het thema waaronder deze versen worden verkondigd. De voorstelling van Jezus in de tempel. Hij wordt voorgesteld aan zijn vader, hij wordt voorgesteld aan Gods volk en hij wordt voorgesteld aan u en aan jou. Voorgesteld aan zijn vader, voorgesteld aan Gods volk en voorgesteld aan u en aan jou. Elke streekgemeente en elke plaats heeft zo zijn eigen, soms ook best wel merkwaardige gewoonte. Voorbereiding voor deze preek moest ik denken aan de plaats waar we begonnen zijn als predikantsgezin Werkendam, hier net over de rivier. Dan was het nog niet eens zo heel erg lang geleden de gewoonte dat je pas als moeder met je pasgeboren zoon of dochter naar buiten ging nadat je in de kerk was geweest om hem of haar ten doop te houden. Nu stel je voor dat je in de zomer moeder werd. Alles mocht goed gaan, buiten is het prachtig weer, maar je blijft nog binnen. Pas nadat je het kindje had gedoopt, mocht je in de kinderwagen met hem of haar buiten gaan wandelen. Ik heb bij verschillende mensen toentertijd nagevraagd wat de achtergrond is van die gewoonte. En je hoort dan verschillende verklaringen die elkaar uitsluiten of helemaal niet samenvatten. Ik denk zelf dat het op een gewoonte is wat op enig moment is ontstaan en wat pas later een verklaring heeft gekregen. Maar hoe het ook zij, ik weet niet of dat vroeger hier in Sliedrecht ook zo is geweest. Het zou zomaar kunnen, maar dan hoor ik dat denk ik wel in de komende dagen, u kennende. Hoe het ook zij, die gewoonte is er, ik zou bijna zeggen, gelukkig niet meer. Wat erachter zit, ik weet het niet. Maar het klinkt wel ook een beetje door hier in de geschiedenis van Lucas 2. Dat op het moment dat je als vader en als moeder voor het eerst in de tempel komt, je als moeder ook voor het eerst in het openbaar verschijnt. En naar de achtergrond van deze gewoonte, waarmee Lucas hierin zit, in Lucas 2, Jozef en Maria, die pas na 40 dagen voor het eerst verschijnen in de tempel. En dat betekent ook dat zij dan daarmee voor het eerst weer verschijnen in het openbare leven. Wat de achtergrond daarvan is, daar laat Lucas ons niet mee in het ongewis. We hoeven niet naar te gissen, te raden wat misschien de reden zou zijn waarom de Heere Jezus, zoontje van Jozef en Maria, pas nu voor het eerst in de tempel verschijnt en pas nu samen met zijn moeder voor het eerst aan het openbare leven deelneemt. Lucas geeft daarvoor twee redenen. Laten we die redenen nog maar eens even rustig lezen. De eerste reden die Lucas daarvoor geeft slaat op de moeder en dat is vers 22. Als de dagen van haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes. En dan wordt ook meteen in vers 24 uitgelegd wat er na die dagen gebeuren moet, namelijk het brengen van een offer aan de in de tempel. Dat is de eerste reden. Die slaat dus op de moeder. De tweede reden is vers 23. En dat slaat op het kind, ongeacht welk kind. In ieder geval, als het om een jongen gaat, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. Twee redenen dus. Waarom uitgelegd wordt, waarom pas na 40 dagen Maria voor het eerst met haar man aan haar zijde en haar kindje in haar arm in het openbare leven verschijnt. Tot die tijd, dat wordt ook duidelijk, ook uit het Oude Testament en ook uit de praktijk uit Jezus' dagen, tot die tijd moest een moeder zich ook binnenshuis houden. Voor een jonge 40 dagen. En voor een meisje 66 dagen na de eerste week dat het kindje leefde. Dat is nogal wat. Al die tijd thuisblijven. Niet of nauwelijks je gezicht buiten de deur laten zien. Waarom doet de Heere dat zo eigenlijk? Wat is de reden daarvan? Let u erop dat dat in de tijd van de Bijbel niet alleen de praktijk was in Israël, maar ook in de volkeren rondom Israël. Maar de Heere geeft hier ook een reden bij en dat maakt dat deze gewoonte die breed werd nageleefd, ook buiten Israël, dat maakt dat deze gewoonte komt te staan in het teken van het dienen van de Heere. Dat heeft alles te maken met onreinheid. En onheiligheid aan de ene kant en heilig en rein voor God staan aan de andere kant. Waarom is een moeder eigenlijk onrein? Als hij een zoontje of een dochtertje uit Gods hand heeft gekregen. Wel, laat duidelijk zijn, gemeente, dat dat niets te maken heeft met de geboorte van een kindje op zichzelf genomen. Integendeel, daar spreekt de Bijbel helemaal niet negatief over, alleen maar positief. Voortdurend wordt dat benadrukt in de schrift, zowel in het Oude als ook in het Nieuwe Testament, dat het krijgen van een kindje een bijzondere zegen van de Heere is. Niet vanzelfsprekend. Zo wist men toen en zo weten we nu. Maar de bijzondere gave van de Heer, het is ook iets van wat zichtbaar wordt, wat God heeft meegegeven bij de schepping van Adam en Eva, het eerste echtpaar, de opdracht om zich te vermenigvuldigen en dat mocht dan plaatsvinden onder Gods zegen. En wat wordt daar ook op een hoge, mooie toon over gesproken in de schrift? Denk alleen maar aan de psalm die gelezen wordt tijdens een trouwdienst, waarin een huwelijk kerkelijk wordt bevestigd in het midden van de gemeente, psalm 128. In het tweede deel van die psalm wordt beschreven hoe de kinderen mogen zitten rondom de tafel van vader en moeder en dan als zichtbare tekenen van Gods zegen ook in het leven van de ouders daar mogen zijn. Denk alleen maar aan de prachtige beelden die gebruikt worden wanneer de aartsvaders hun kinderen zegenen. Ik denk ook even aan de zegen die de vrouwen meegeven in Bethlehem aan Naomi en aan Rut, wanneer Rut in het huwelijk treedt met Boas. Dat ze haar toewensen dat zij zal zijn, net als Rachel en als Lea, en dat haar kinderen ook talrijk zullen zijn. Nee, als het gaat om de gave van een kindje of om de gave van hun kinderen, dan heeft dat helemaal niets te maken met onreinheid en onheiligheid, in tegendeel, dan is dat juist een geschenk, een gave wat God geeft aan twee mensen die van elkaar zijn gaan houden. Maar dat heeft wel alles te maken met, laat ik maar gewoon concreet zijn, gemeente, wat dat voorkomt, denk ik, ook verwarring en vreemde gedachten, met de nageboorte en met het vloeien van een kraamvrouw. Dat in die periode zo onrein is voor het aangezicht van de Heer. Zoals er dat ook is wanneer ze ongesteld is. En ook niet mag komen in de tempel, in de synagoge of in het openbare leven. Dat gebod van onreinheid en onheiligheid gold trouwens niet alleen voor een kraamvrouw of voor een moeder. Maar iedereen kreeg vroeg of laat daar mee te maken in zijn of haar leven. Ook de mannen. Om het maar even gelijk te trekken, laat ik één voorbeeld noemen. En ik denk aan de tijd van de Bijbel, wanneer de mannen erop uit waren gegaan. Het leger, ze werden gemobiliseerd als soldaten, omdat de vijand zich aandiende en ze betraden dan het slagveld. De strijd was gestreden, de oorlog was gewonnen of de oorlog was verloren. En ze kwamen weer thuis in hun tenten of in hun woningen en ze legden hun speerden en hun zwaarden weer weg en wilden overgaan tot de orde van de dag. Ook dat mocht niet zomaar. Een moment tussen het oorlog voeren op het slagveld en het hervatten van het dagelijks leven, daar lag ook een periode tussen. Waarin de mannen zich moesten onthouden van het dagelijks werk en zich eerst moesten heiligen, zich moesten reinigen. Omdat ze in contact waren geweest met de dood. En je dan niet zomaar voor een heilige God kon verschijnen. De Heere wilde door dit soort geboden duidelijk maken dat heel het leven valt onder de heiligheid van de dienst van Hem. Niet alleen de tempel, de tabernakel, een synagoog of in ons geval de kerk, maar dat de dienst van de Heere op alle terreinen van het leven het voor het zeggen heeft en dat God op alle terreinen van het leven geheiligd wil worden in het dienen van Hem. Het zij in de slaapkamer, het zij in de kraamkamer, het zij in de woonkamer, het zij in de keuken, het toilet, ook daar golden de geboden van reiniging, heiligheid. Het is op de markt, op de akker. Er is geen terrein van het leven. En er is geen situatie in het leven te bedenken tussen wieg en graf en ook daarvoor en daarna, waar de Heer het niet voor het zeggen heeft. Nu, dat is de achtergrond waarom Jozef en Maria zich houden aan het gebod van Mozes. In de tijd van toen is net van nu gemeend, al golden die geboden voor Israël, heel Israël. Ook de Heer Jezus komt tijdens zijn omwandeling op aarde erachter dat er onder Israël verschillende mensen zijn die de wet wel kennen, maar niet naleven. Het zal ook zo zijn geweest in deze prille dagen van Jezus' leven, als Jozef en Maria hun pasgeboren kindje meenemen naar de tempel. Dat het voor deze twee ouders niet dringen is bij de tempel, omdat er zoveel echtparen voor hun staan en zoveel echtparen na hun zullen komen. Ook in die dagen zullen er zijn geweest die het gebod van God hebben gehoord, maar het niet in praktijk hebben gebracht. En dat maakt dit al bijzonder. Dat deze twee jonge mensen wel de moeite nemen om naar de tempel te gaan. En het is ook nog eens een keer bijzonder dat ze met z'n tweeën willen gaan. Dat hoefde niet per se. De vader kon ook als vertegenwoordiger van het gezin de schuld gaan inlossen, een offer gaan brengen. Maar Jozef en Maria kiezen ervoor om samen te gaan en samen hun zoontje mee te nemen. En het zo ook aan de Here voor te stellen. En zo komen ze ook de tempel binnen. Samen. Maria, die vanwege haar onheiligheid en onreinheid een offer samen met haar man gaat brengen, draagt het in haar armen geen onrein kind. Integendeel, dat wat van dit kind gezegd werd voordat Maria in verwachting raakte van Jezus, dat geldt nog steeds, dat heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Wat een onroerend gezicht gemeend als deze jonge moeder, 15, 16 jaar oud, ik denk niet ouder, met Jezus in haar arm het tempelplein opkomt. Zij om te voldoen aan de wet, om zich te reinigen, zodat ze weer voor Gods aangezicht kan staan, hier in de tempel en straks als ze terug zijn gekomen in Nazareth, in de synagogen al daar met haar man Jozef, of op andere momenten in het openbare leven om daar de Here te dienen. Terwijl ze binnenkomen met de gedachten en de wetenschap dat het kindje wat ze meedragen part nog deel heeft aan onreinheid, onheiligheid, laat staan schuld en zonde. We moeten door haar heen zijn gegaan. Nou, allereerst dankbaarheid natuurlijk. Zoals dat voor elke moeder geldt. Als je hier mag staan bij je doopvond. Ik wil dat alleen maar even aanstippen. Er is heel veel reden tot dankbaarheid. Vanmorgen. Voor allebei, de moeders, heel veel reden. En ik denk dat wij dat ook hebben gehad, gemeente. Want dan weet je niet alles. Maar daar gaat wel wat door je heen. Maar dankbaarheid voor Bart en Janine, Arwin en Hanna. Nou, zo zou Maria daar ook hebben gestaan. Als moeder van een zoontje, dankbaar, de Here die leven gaf, leven spaarde, heeft ons verblijd. Ook dankbaar vanwege Gods trouw, toch? Opeens stond daar die hemelse bode voor haar, ruim 10 maanden geleden. Zomaar opeens op klaarlichte dag, zonder zich aan te kondigen. Om haar te vertellen dat zij verwachting zou raken van de Zoon van God. En je proeft iets van die verbijstering, van die onschuld en onbevangenheid in de reactie van Maria. Hoe zal dat gebeuren? Ik heb nog geen seksuele omgang met een man. Die hele eenvoudige, sobere toelichting van Gabriel daarbij. De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En dat heilige dat uit u geboren zal worden, dat zal Gods Zoon genaamd worden. En nu staat ze daar. God heeft zijn woord waar gemaakt. De weg van een wonder. Dat heeft zeker in haar hart geleefd. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Wat een wonder. Dus je daar mag staan met Jozef. Al is de weg waarmee de Heere die belofte vervulde een bijzondere weg geweest. En al was dat een weg die ze van tevoren nooit hadden kunnen bedenken. We zagen dat gisteren morgen, dat midden in die krioelende mensenmassa die in beweging werd gezet door het gebod van de keizer uit Rome, Gods raad volvoerde en er zelf naartoe werkte dat zijn belofte op zijn eigen wijze vervuld zou worden. Dat hadden Jozef en Maria nooit kunnen bedenken. Ze hadden dit ook niet kunnen organiseren. De macht en de mogelijkheden ontbraken haar daartoe. Maar de Heere stond daarboven. En hij volvoerde zijn raad. En hij vervulde zijn belofte. En hij toonde dat het ging om zijn eer en om zijn woord. Nu staan ze daar op het tempelplein in Gods huis. Met het kindje in hun armen, vol van dankbaarheid en blijdschap. Wat is de Heere groot en wat heeft hij op een wonderlijke wijze zijn almacht willen openbaren. Al kunnen ze lang niet alles bevatten, laat staan nog overzien. Maar ze mogen hier staan als tekenen, zichtbare tekenen van Gods trouw en van Gods genade. Het zal ongetwijfeld allemaal door hun heen zijn gegaan. En dan staan ze daar. Om naar de wet van Mozes, het gebod van Mozes ook te vervullen. Het heeft me ook verrast, gemeente, hoe de Heer zo heel eenvoudig uitlegt wat er allemaal op belangrijke momenten in Jezus' leven gebeurt. Waarom doet God dat? Voorafgaande aan de geboorte van de zaligmaker, uitleggen aan de hand van de Bijbel, het Oude Testament, wat er gebeurt. Rondom de komst, de geboorte van de zaligmaker, uitleg aan de hand van een engel en weer aan de hand van de schrift, wat er op dat moment gebeurt. Nu 40 dagen na de geboorte van de zaligmaker, weer de Bijbel opleggen, uitleggen wat er gebeurt. En straks als de Heer Jezus in het openbaar zal gaan preken en wonderen verrichten, we horen het voortdurend klinken in de evangelie op dat vervuld zou worden wat geschreven is door Mozes of door de profeten, of er wordt verwezen naar een gedeelte in de schrift, of de hele geschiedenis wordt ingekleurd vanuit het Oude Testament. Let u daarop ook in de komende tijd. Als we naar de gang van het kerkelijk jaar weer terugkeren naar de evangelie. Dat God tekst en uitleg geeft bij wat Jezus zegt en bij wat Jezus doet. Waarom doet hij dat? Wel om te voorkomen wat we net aan het doen waren aan het begin van de preek, toen ik u vertelde over die merkwaardige gewoonte uit Werkendam. Zoals elke plaats in zijn dorp en ook hier in Sliedrecht had je vroeger merkwaardige gewoonte, vergun me dat ik het even zo zeg. Dat we dan gaan nadenken over de vraag, ja, waar is dat eigenlijk voor gebeurd en hoe is dat ontstaan en wat is de betekenis daarvan en die heeft dit verhaal en de volgende heeft deze uitleg. En uiteindelijk weten we het geen van allen. Maar zo niet als het gaat om het leven van de zaligmaker. Dan trekt de Heere met eerbied gesproken alles uit de kast. Om geen greintje onzekerheid en onduidelijkheid te laten blijven bestaan. Maar dat we tot in de detail toe tekst en uitleg krijgen bij wat Jezus zegt en bij wat Jezus doet. Dat doet de Heere gemeente met het oog op ons behoud. Niet alleen de komst van de zaligmaker staat in het teken van ons behoud. Maar in de schaduw van Jezus zien we hoe de Heere voortdurend tekst en uitleg geeft. Ook met het oog op u en mijn behoud. God wil niet dat we verloren gaan. Hij wil niet dat we verloren gaan. En daarom komt hij in het woord steeds zo dicht bij ons. Door aan de hand van Jezus leven te laten zien, kijk nou, dat heb ik toch al eerder gezegd. En heb ik dat daar en toen niet beloofd? Dit is de reden waarom ik dit gebod heb gegeven vroeger aan Israël. Alles wijst naar Jezus leven, naar zijn werk en naar zijn daden. Laten we dat ook meenemen, gemeente, in de omgang met de schrift. Mag ik het dus heel eenvoudig duidelijk maken aan de hand van de volgende opmerking? Als we alleen maar zouden weten dat de Heer Jezus hadden geleefd en wat het Oude Testament. Meer niet. Zou u dan een levensbeschrijving van Jezus uit Nazareth kunnen geven? Dat is onmogelijk. En hoe kunnen we het Oude Testament lezen? Zonder kennis te nemen van wie het Oude Testament getuigt. De zaligmaker. Hier zien we het gebeuren ook in Lucas 2. Nu zijn zoon het nog niet kan zeggen, zegt de vader het in de plaats van de zoon. Het zijn de schriften die van hem getuigen. Daarom moet hij op de tempelplein worden gebracht. Opdat de schrift geopend en vervuld wordt door het kind. Want dan zitten we eigenlijk meteen bij de tweede reden. Ik zei u al, er worden twee redenen gegeven waarom de Heere Jezus door zijn vader en moeder op de tempelplein worden gebracht. De eerste reden heeft alles te maken met de moeder. Opdat zij gereinigd, geheiligd zal worden. En daarom worden die twee tortelduiven zometeen opgeofferd door de priester. Maar de tweede reden heeft alles te maken met het kind zelf. Laat het nog maar even lezen, vers 23. Daar staat, geschreven is in de wet des Heren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heren heilig genaamd worden. Het is een citaat uit Exodus 13. De eerste twee vers. Een bijzonder hoofdstuk trouwens, Exodus 13. In het voorgaande hoofdstuk is beschreven hoe de Heren het gebod van het Pascha heeft ingesteld in Israël. Het volk dat op dat moment nog verblijft in Egypte, maar aan de vooravond staat van de uittocht uit Egypte. God heeft het gezegd en hij gaat het nu ook waarmaken, dat hij zijn volk zal bevrijden uit die ijzeren knoet van de farao en hen door de woestijn zal brengen in het beloofde land Kanaan. En voorafgaand aan de uittocht heeft de Heer het bevel gegeven aan alle gezinnen in Israël om een lammetje te offeren. Om het bloed op te vangen en het bloed te strijken langs de deurpost, opdat voorkomen wordt dat de engel des verderfs die in die nacht door Egypte en Gozen dwaalt, ook dat huis binnenkomt van Israël, waar geen bloed aan de deurpost gestreken is. En daar de eerstgeborene zal doden. En als een herinnering aan die nacht heeft de Heere dit gebod ingesteld. Dat ook in de jaren en de eeuwen daarna, op het moment als een vader en een moeder voor het eerst een zoontje krijgen, een eerstgeboren zoon, ze een losprijs moeten betalen. Het kind moet worden afgelost bij God. De gedachte daarachter is heel eenvoudig. Namelijk dat het niet vanzelfsprekend is dat de eerstgeborene in Gozen in leven bleef dankzij dat bloed. Maar als dat bloed niet op die deurpost was gestreken, als het lam daar niet was voor geslacht, als het lam de straf niet had gedragen, dan was de engel ook daar door de deur naar binnen gegaan om die jongen te doden. Hoe denk je hoe zo'n gezin zo'n nacht heeft doorgebracht? Nou, ik denk als volgt, als dat gezin dan 's nachts daar staat rondom de tafel, met in het midden dat lam, dat die moeder af en toe toch wel even met een schuin oog naar haar oudste jongen heeft gekeken, of niet? Gaat het nog goed met hem? Wordt hij niet ziek? Blijft hij leven? Ja, als zit dat bloed aan de deurpost, Dat wil niet zeggen dat het in dat huis niet aangevochten wordt. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Mag ik even, dan gaan we snel weer terug naar de tekst, even een kleine opmerking maken. Al zit het bloed wel aan je hart, het wil niet zeggen dat het van binnen niet kan stormen, toch? Als het buiten donker wordt, als de nacht daalt over Egypte en Goos, als je weet wat er op dat moment gebeurt, die engel gaat door de straat, komt op enig moment ook door onze straat, kijkt even bij de deur of het bloed eraan zit. Al ben je 10 keer naar buiten gelopen om te controleren of het bloed wel aan de deurpost is gestreken door je man. En heb je 10 keer gezien dat het bloed er zit. Ik geloof niet dat je daar heel rustig aan die tafel dan staat. Maar dat je toch die oudste goed in de gaten houdt, of niet? En wat denk je van die jongen? Die stond daar bij de deurpost, die hield misschien dat schaaltje met bloed vast, terwijl zijn vader met die kwast van hyssop er doorheen streek. Zeg, vader, waarom doe je dat eigenlijk? Dat vertel ik. Nee, zo zou die vader dat niet hebben gestaan, dat vertel ik later wel. En zal verteld hebben van wat de Heere gaat doen in die nacht. Dat er een engel komt. Waarom dan? Wel, God gaat ons bevrijden. Maar in de plaats van onze vrijheid slaat hij zijn vijanden. Denk je dat die jongen een beetje om zich heen heeft staan kijken bij die deur? Nu die beseft, het gaat om mij. En zoals zijn vader gevolgd hebben, zeggen ze tegen zijn vader, vader, vergeet je dat hoekje niet. Je moet wel heel goed kijken om te zien dat op die plek bloed zit. Moeten we niet nog wat meer eroverheen strijken? Nou dat. Het diepe besef. Zonder het bloed van het lam leef ik niet meer. Wat een zegen is dat trouwens, dat gebod dat de Heere dan heeft ingesteld in Israël. Jaar in, jaar uit, eeuw in, eeuw uit. En ook Jozef en Maria, ze moeten in dat besef naar de tempel gaan. Ze zullen het misschien ook wel verteld hebben aan de mensen om hun heen. Ik ga ervan uit dat ze op dit moment nog in Bethlehem zijn. En dat ze pas later weer terugkeren na de dood van Herodes naar hun eigenlijke woonplaats in Nazareth in het noorden van Israël. Maar ze zullen het verteld hebben, 40 dagen na de geboorte van de zaligmaker. We gaan naar Jeruzalem. Waarom? Om in te lossen. Het is onze oudste, de eerstgeborene. En de Heere heeft dat gebod gegeven in Exodus 13 vers 1 en 2. Namelijk dat al wat de baarmoeder opent en mannelijk is, ingelost moet worden. Ongetwijfeld zullen er ouders zijn geweest die vanuit de plicht dat hebben gedaan. Maar Jozef en Maria, hoe zullen die naar de tempel zijn gegaan? Met de gedachte dat dankzij het lam het leven van hun kindje gespaard wordt. En met de hoop en met het gebed dat het heel gelukkig, gezond, oud mag worden. Rijk, gezegende ouderdom mag bereiken. En wanneer die twee er op het tempelplein binnenkomen. Om naar de wet van Mozes met hun eerstgeborene te doen. Dan dragen ze het kind als een lam. De tempel binnen. En als Mozes, Jozef, die schuld gaat inlossen. 5 shekels moet hij betalen aan de priester. Dan weet hij het, ik voldoe aan de wet. Maar het kost het leven van dit kind. Zou die priester dat gemerkt hebben? Ik denk het niet. Weet u wie het wel merkt? Dat zijn de mensen die al staan, klaarstaan om het lam te omhelzen. Want het gaat in één adem door, gemeente. Laat het maar even lezen nog eens een keer. Er staat in vers 21, en als de dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen van hun reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem aan de Heere voorstelden. Doet u even een streepje onder die uitdrukking, aan de Heere voorstellen. Dat is iets anders dan zomaar vertellen dat dit kindje van u of van jou of van mij is en dat je het op die manier ook aan de Heere bekend wil maken, in het openbaar aan de Heere wil voorstellen, laten zien dat hij het is en dat hij zo heet. En achter die uitdrukking aan de Heere voorstellen schuilt een Bijbelse geschiedenis, de geschiedenis van Hanna en Samuel. Hanna die ook in de weg van een wonder moeder mocht worden van een zoontje en gelukkig bleef er niet alleen bij Samuel, maar kreeg ze daarna meerdere kinderen. Maar God had haar gebed verhoord. En ze had het de Heere ook beloofd, wanneer ze een zoontje mocht ontvangen uit zijn hand, dan zou ze dat kindje afstaan aan de dienst van de Heere. De Heere geeft gebedsverhoring en ze wordt moeder van een jongetje. En als het kindje nog geen 6 jaar oud is, dan is het nog maar een kind toch. Dan neemt de moeder het kindje bij de hand, brengt het bij de tabernakel om het aan de Heere voor te stellen, zo staat er dan in het boek Samuel. En ze laat hem daarachter. Dat is voorstellen aan de Heere. Overdragen aan God, omdat het kind bij God hoort en vanaf zijn 6e jaar God gaat dienen in zijn huis. Kijk, dat is de reden waarom Maria nou mee wil. Ze hoeft niet mee. Het was eigenlijk ongebruikelijk in Jezus dagen. Alleen de vader ging. Maar terwijl ze nog maar net moeder is geworden, 40 dagen mag ze nu voor haar kindje zorgen. Gaat ze terugbrengen bij zijn vader. In het huis van de vader. Niet om het voor te stellen. Dit is nu Jezus, ons zoontje. Maar om het af te staan. En als moeder een stap terug te doen. Door het zoontje te leggen. In de handen van zijn vader. Zie je hoe in dit moment even die tere geloofstrek van moeder Maria zichtbaar wordt. Dat het geen loze belijdenis was toen ze reageerde op de boodschap van Gabriel, dat ze moeder van de Zoon van God zal worden, door tegen Gabriel te zeggen, zie de dienstmaagd van de Heere. Mij geschiede naar uw woord. Maar dat ze hier dus ook dient. Als dienstmaagd van de Heere. Moeder van Jezus. Naar Gods woord haar kind weer teruglegt in de handen van de Vader. Hier hoort het. Thuis. In de tempel. Mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen, gemeente? Buiten de deur geboren, wordt het kind nu thuis gebracht. Zie ze daar binnenkomen, Jozef en Maria. Ontroerend, hè? Zo'n jonge moeder nog, 16 jaar. Ze weten wat ze gaan doen. Voorstellen, afstaan. De dienst van de Heere. Met die intentie komen ze de tempelplein op. En ze kijken om zich heen, wellicht naar een priester of een leviet die hun kan helpen. En ze hebben zich misschien ook al voorgenomen wat ze zo meteen zullen gaan zeggen. En zomaar opeens, als vanuit het niets, ze kunnen niet eens goed reageren, staat er een man voor ze die ze nog nooit hebben ontmoet, die zonder iets te zeggen dat kindje uit de armen van Maria neemt en het optilt. En tegen de Heere uitspreekt: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Daar stond dus al iemand te wachten. Ze hadden gerekend met zijn vader, omdat ze nu aankwamen in het huis van de vader. Maar ze hadden nooit stilgestaan bij het volk van de vader. Waaronder Simeon. Want wat Simeon doet, is wat de vader wil. Afstaan aan de vader betekent leggen in de handen van een zondaar. Daarvoor is dat kind toch gekomen? Niet om teruggelegd te worden in de schoot van de vader. Maar de vader heeft het kind afgestaan. Gezonden naar deze wereld. Heeft het met die reden geboren laten worden. Omdat het als een klein kind gelegd kan worden in kleine handen, korte armen van mensen zoals u en zoals ik. En daarvoor wilde toch de zoon geboren worden. Niet om na de geboorte in Bethlehem en nadat hij gelegen had in die kribbe teruggelegd te worden in het huis van de vader en opgenomen te worden in hemelse heerlijkheid. Maar de lijn van Jezus' vernedering, van smaad, spot en hoon, die lijn moet worden doorgetrokken. En daarom werd hij uit de schoot van de vader gelegd in de schoot van Maria. En werd hij door de handen van Maria gelegd in de armen van Jozef. En wil hij vanuit de armen van Jozef en Maria gelegd worden in de handen van mens. Bijvoorbeeld Simeon. Mag ik zo eens een vraag stellen, gemeente? Herken je die houding van Simeon? Zit jij zo te luisteren? En ben je zo in de kerk gekomen? Niet met je handen in je broekzak, maar zo. Net als Simeon. Die komt zo dat tempelplein op. Waar is hij? De beloofde zaligmaker. Uitgestrekte handen. Een verlangend hart. Om de gave van Gods onbegrijpelijke liefde te mogen ontvangen en op te tillen naar boven door uit te spreken: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Aan welk moment herinneren die woorden van Simeon? Inderdaad, aan de uittocht uit Egypte. Nu laat gij uw volk uitgaan in vrede. Waarom? Omdat het lam geslacht is. Omdat het bloed gestreken is aan de deurpost. Omdat God omwille van dat lam de macht van Farao geknakt heeft. Omdat God omwille van zichzelf en met het oog op zijn eer een zondaarsvolk gaat redden om hen in vrijheid te stellen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Kom toch even bij je terug als je mag herkennen in de houding van Simeon. Ik hoop dat dat leeft in je hart, dat tere verlangen om ook zo de Heere Jezus Christus te mogen omarmen, te mogen omhelzen en hem voor te stellen aan de Vader, als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Wat kun je dan groot van God denken? Maar kun je het ook wel begrijpen, al doet dat verschrikkelijk zeer, toch dat je soms al zo'n lange tijd naar de kerk gaat met die uitgestrekte armen, met een verlangend hart, om het lam van God ook te mogen ontvangen en te omhelzen. En dat je weer naar huis gaat met die lege handen. Terwijl je moet belijden, heel de wereld kan zalig worden. Dat ligt niet aan God. Nee, wie betrekking heeft gekregen op het bloed van het lam, die heeft ook ogen gekregen voor het besef dat ik mijn rechten verspeeld heb op het lam. Die begrijpt ook dat lam gegeven wordt. Door God wordt gegeven. Ik begrijp het ook niet waarom u met lege handen soms terug gaat naar huis. Voor mezelf kan ik dat soms wel uitleggen. Maar één ding weet ik wel, als je weer terug gaat naar huis. Soms met een stuk verdriet in je hart. Heren, heb ik gezeten onder het evangelie. Maar mijn hart is nog steeds zo leeg. Ik denk dat er nog iets anders meespeelt. Dat is dat je groot en goed van God blijft denken, toch? Kijk eens naar Simeon. Er staat niet, 's morgens vroeg werd hij wakker met die verwachting en 's middags werd dat vervuld. Nee, hij verwachtte. En Anna, dag en nacht, week ze niet uit de tempel. Ze verwachtte. En in die verwachting werd het grootdenken en het goeddenken van de Heer alleen maar versterkt. Dat geeft die gespannenheid bij Simeon als hij daar staat op het tempelplein en dat kind omhelst. Dan weet hij het zeker, dit is van God geschied. Daar staat Simeon. Jozef en Maria staan in één keer aan de zijlijn. Het kind ligt in de armen van een mens. Eén van de velen die nog dit kind zullen omhelzen en omarmen. Het was voorgesteld door Simeon aan zijn vader. In het huis van de vader. Let u daar even vanmorgen op, gemeente. Laten we nog maar even lezen. Daar staat vers 22. Als de dagen van haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem. Opdat ze hem aan de Heere voorstelde. In het huis van de vader. Dit gebeurt niet in Bethlehem. Dit gebeurt niet in Nazareth. Of ergens op een achternamiddag in een gebouwtje. Ergens in Israël verstopt. Of met wat familieleden eromheen. Nee, in het hart van Israël. In het hart van de tempel. In het huis van de vader. De plaats waarvan Jezus 14 jaar later tegen zijn ouders zou gaan zeggen. Jullie hoefden mij toch niet te zoeken. Ik was gewoon thuis. 3 dagen lang hebben jullie gedwaald. Waren jullie de weg kwijt? Je zocht me in een steeg, in een gebouw, onderweg naar Nazareth. Dat had allemaal niet hoeven te gebeuren. Jullie weten toch dat ik gehoorzaam ben? En dat ik niet zomaar zonder iets te zeggen wegblijf? Ik was gewoon thuis, hier in de tempel. Dit is mijn thuis. Jullie waren de weg kwijt. Nou, die houding waarmee Jezus hier wordt binnengebracht als 40 jaar dagen, terwijl hij nog maar 40 dagen oud is, geeft de toon aan voor zijn leven. Zo staat hij straks ook in het leven en zo werkt hij onder de mensen. Voortdurend bezig zijn in de dingen van zijn vader. Al wordt daardoor de afstand tussen het huis van zijn vader en het hart van zijn vader alleen maar groter en groter, totdat hij straks buiten de stadspoort van Jeruzalem achtergelaten wordt door ons mens en overgegeven wordt in de Godverlatenheid. Maar zo wil hij dienen. In dienst van zijn vader. Laatste punt van morgen. Hij wordt ook voorgesteld aan u en aan jou. Let u er even op, gemeente, hoe de Bijbel Jezus op dit moment aan u voorstelt. U krijgt hem met tekst en uitleg daarbij. Dat is maar goed ook, toch? Onder ons hier in de kerk, en dat bedoel ik ook gemeenteleden, maar ook thuis, zijn er verschillende die geen raad weten met Jezus. Dat heeft niets te maken met een bepaalde verlegenheid. Nee, dat kun je wel eens hebben, dat je iets krijgt en dat je denkt van ja, het is ontzettend mooi, maar ik zou niet precies weten hoe ik mee moet omgaan. Maar dat komt omdat u er gewoon geen behoefte aan heeft. Misschien vindt u het kerstevangelie wel mooi. Geeft dat een bepaalde sfeer. Maar Jezus, zaligmaker, borg, middelaar, ja, wat moet je daarmee? Weet u wat ik nou zo bijzonder vond in Lucas 2, dat de Heer dan niet zegt, nou ja, goed, hier heb je hem. Ik zeg het maar gewoon heel even eenvoudig, gemeente, zoek dan maar uit wat je ervan vindt. Ik hoor het wel. Als het daarop aankomt, dan zetten we het evangelie bij het grof vuil. Omdat jouw hart vol is van allerlei andere dingen. Maar dat de Heere zegt, als ik hem nou aan je voorstel, mijn zoon, leg ik ook uit waarom ik hem voorstel. En dat doen we vanmorgen maar door heel dicht bij de tekst te blijven, gemeente. En dan wil ik een paar dingen noemen. Zou het nou toevallig zijn dat als Jezus als kind door zijn ouders wordt voorgesteld aan zijn vader, hè, die beweging, Jozef wil als het ware het kindje al voorstellen, maar er is een ander hem voor, die grijpt hem zo uit zijn armen, pakt hem op en stelt hem voor. Weet u wat ik daarin zie? Dat dit kind niet voor zichzelf geboren is. Maar afgestaan wil worden door zijn vader aan u. Mag ik eens een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken? Ik denk dat de beide moeders dat wel herkennen. Ik spreek ook denk ik vanuit de eigen ervaring, vanuit ons gezin. Ik verwacht niet dat mijn vrouw boos wordt. Dat wordt ze helemaal niet zo snel met wat ik nu ga vertellen. Maar op het moment dat bij ons een kindje geboren werd, dan kwam die niet in zoveel veel armen. Het liefst hield moeder het kind dicht bij zich. Ik denk dat het ook een hele mooie trek is. Dat je als moeder je kindje koestert. Letterlijk ook heel dichtbij wil houden. Je wil voor je zoontje of je dochtertje zorgen. Beschermen. En dan wordt hier een kind aan u voorgesteld, waarvan de vader zegt, ik sta hem af. Geboren voor u. Geboren om ontvangen te worden door een wild vreemde. Simeon, Anna, de loop van Jezus leven anderen. Dat doet de Vader niet omdat hij zoveel vertrouwen in u heeft. Kijk maar eens naar Jezus' levensloop. Als de Vader hem afstaat, hoe wordt zijn kind dan behandeld? Nou, Jezus' eerste preek in zijn geboorteplaats is meteen ook een afscheidsdienst. Hij wordt uit de synagoge gezet. En als zijn plaatsgenoten de kans krijgen, dan hadden ze hem naar beneden gegooid. Zo van de steilte de diepte in. Daarmee is toch de toon gezet. Spot, hoon, verachting, beschimping, smaadheid, vernedering, kruisiging, de dood. Dat overkwam God niet. Hij wist het van tevoren. En hij gaf hem. Dat doet de Heer ook met het oog op jou, omdat hij weet wie je bent. Dat er in je hart helemaal niets is dat uitgaat naar hem. En toch stelt hij vanmorgen zijn zoon aan u voor. Afstaan. Opdat u hem eigen mag maken. Kan en mag zeggen op goede grond, op grond van het evangelie. Deze Jezus is nu mijn Jezus. En deze zaligmaker is nu mijn zaligmaker. En deze borg is nu mijn borg. Ik wil u nog op iets wijzen. Wanneer de Heer Jezus wordt voorgesteld aan zijn vader, dan zegt Lucas heel nadrukkelijk, dat is nou om dat ene gebod van Mozes in te lossen. De prijs moet worden betaald. En we zeiden vanmorgen tegen elkaar, hier komt een uniek kind op het tempelplein. Al die andere kinderen die Jezus zijn voorgegaan en die Jezus nog zullen volgen. Inderdaad, van hen komt worden gezegd, ze danken hun leven aan het lam dat voor hun in hun plaats geslacht werd. Aan de prijs die daarmee betaald werd door het bloed. Zo mogen ze leven. Het leven is dus genade. Zo wil de Heere dat als het ware meegeven, ook in het volksleven van Israël. Maar als deze moeder binnenkomt met haar kind, dan komt niet de vader de schuld inlossen door tegen de Heere te zeggen, hier is de prijs en dankzij die prijs kan mijn zoontje blijven leven. Maar komen deze beide ouders het kind aan God voorstellen. Dit is nu het lam. Hij dankt zijn leven niet aan een ander lam. Nee, wij danken zijn leven aan dit lam. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En zo stelt hij zichzelf vanmorgen voor. Als een plaatsvervangend lam. Dat beladen met schuld en zonde, ook uw schuld en ook uw zonde. Afgerukt van het hart van zijn vader. Gelegd wil worden in de handen van u. Opdat u hem als een lam terug kan leggen in de handen van zijn vader. En het mag beleiden tegenover hem. En tegenover God. Schuld betaald. Zonde verzoend. Vrede in mijn hart. Voor nu tot in alle eeuwigheid. Amen.